afgelopen twee Bijbelstudies hebben we gezien dat vanaf 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 3 het mogelijk is volgens Johannes om werkelijk te testen, te proeven aan de hand van drie toetsstenen of je werkelijk de Heer Jezus kent, een levende relatie met God hebt, of dat je werkelijk door de Heer Jezus in relatie gekomen bent met God de Vader. En die drie toetsstenen, daar hebben we er ondertussen twee van gezien. De eerste toetssteen was een morele gedragstest, en die vonden we in vers 4 tot en met 6. En eigenlijk, het kwam neer, maar je het zou kunnen samenvatten in één woordje, wat is die gedragstest? Iemand die de Heer kent, die zegt, ik ken hem, het moet blijken aan het feit dat hij gehoorzaam is, inderdaad. De tweede test is een relationele test. Vers 7 tot en met vers 11. Uit de relaties moet iets heel bijzonder blijken. Met name, liefde moet herkenbaar zijn. Ja. En de derde test vinden we vanaf vers 18 tot en met vers 27. En dat is een leerstellige geloofstest. Dat de behoudenis alleen in Jezus Christus is. En met Jezus Christus wordt dan wat bedoeld de ware identiteit van wie dat de Heer Jezus is. En dat is heel belangrijk om dat te zien. Want Johannes wil ons in dit gedeelte vanaf vers 18 tot en met vers 27 leren hoe we kunnen bewaard blijven. Hoe we ons kunnen bewaren voor de misleidingen die zo kenmerkend zijn, reeds van in de dagen van Johannes, misleidingen die Johannes zelf als antichristen bestempelt. Daarmee bedoelt hij dat de geest van de antichrist zich openbaart in vele antichristen. Want, zegt hij heel duidelijk, we zijn in het laatste uur. En eerst is het wel belangrijk om daarbij stil te staan wat dat laatste uur betekent. En zoals we allemaal wel een beetje al geproefd hebben, en ook gezien hebben in het Lucas evangelie, maar ook moest je doorlezen in in de handelingen van de apostelen, dan ga je zien dat wat betreffende de tijdsomschrijvingen en beschrijvingen, er in de Bijbel eigenlijk geen vaste taal bestaat. Er zijn geen vaste begrippen. Het laatste uur is nu een omschrijving die Johannes gebruikt. Andere apostelen gebruiken andere woorden daarvoor. Dat heeft alles te maken met dat er eigenlijk, wij zouden wel dat graag willen, we zouden graag God steeds alleen zien. En zeker naar de eindtijd toe en kunnen zeggen, dan op die dag, op dat uur, breekt die periode aan en die blijft duren tot dat jaar, tot in die dag, op die maand. Maar zo werkt dat bij de dingen van de Heere niet. Er wordt gesproken over bepaalde tijden, over een bepaalde periode waarin dat zaken heel kenmerkend zijn voor die tijdsperiode. En hier spreekt Johannes over het laatste uur. Nu, om ons een beetje ervan te vergewissen wat er met dat laatste uur bedoeld wordt, is het wel een keer goed om een aantal bijbelteksten op te slaan. Want zoals ik al aangegeven heb, de Joodse gelovigen kenden eigenlijk maar twee tijdsperioden. De tijdsperiode waarin ze en verbleven in de dagen van de Heere Jezus, die al zoveel eeuwen duurde, zal ik kunnen omschrijven met de huidige dag, en ze wisten van een toekomstige dag. Een dag waarop God zijn volk opnieuw zal bezoeken, waarop God Israël zal herstellen tot een zegen maken voor alle volkeren, waarin alles wat in de schepping, zeg maar, gebroken was, opnieuw hersteld zal worden. Daar zijn tal van profetieën over. Dus er was een huidige dag en een toekomstige dag. En die beide twee tijdsperioden, zeg maar, blijven ook gehandhaafd in het Nieuwe Testament, als we nauwkeurig lezen. En, maar in die huidige dag, daar spreken we over een laatste uren of laatste dagen. Maar ook wanneer dat het koninkrijk zal aanbreken in zijn volle glorie bij de wederkomst van de Heer Jezus. Hoe lang dat dan nog is, dat weet niemand. Dat kan volgende week zijn, maar dat kan ook binnen 20 of binnen 100 jaar zijn. Alhoewel dat het niemand van ons dat gelooft, dat nog 100 jaar duurt. Maar het is best mogelijk, dat kan. Wie zou zeggen dat dat niet zo is? Maar ook aan die dagen, die tijd die vooraf gaat, vlak voor die wederkomst, wordt er ook gesproken over de laatste dagen. Dus dat begrip, je moet iedere keer zien in welke context er staat waarover er eigenlijk gesproken wordt. Maar hier is dat niet zo moeilijk om dat te begrijpen. Ten eerste, omdat Johannes zelf ook al een hint geeft. Hij zegt, kinderen, het is het laatste uur, en zoals u hebt gehoord, dat de antichrist komt. Dus blijkbaar behoorde het onderwijs over de antichrist bij het onderwijs dat die broers en die zusters generaal gekregen hadden. En de Heer Jezus spreekt niet over de antichrist, alleen Johannes spreekt over de antichrist, maar de Heer Jezus spreekt over de valse christussen, of een valse christus. Hij had gezegd in zijn reden over de laatste dingen, en vooral met betrekking tot de periode dat Jeruzalem zou verwoest worden, weet je nog in het Lucas evangelie, dat er misleiders zouden komen. Misleiders die zouden de bevolking op het verkeerde been zetten, en ook zelfs zouden pogen om de uitverkorenen ook op het verkeerde been te zetten. En nu zegt Johannes, het moet jullie niet verbazen, jullie hebben gehoord van de Heer Jezus, dat de antichrist, de valse Christus, ooit komt in de eindtijd, voordat ik terugkom. Paulus spreekt daar ook van. Maar nu reeds is die geest van die antichrist werkzaam in vele, vele openbaringen, gedaanten, waarin hij zich laat zien. En dat hoeft daarvoor niet per se een imitatie Christus te zijn, iemand die zegt van ik ben de Christus, maar anti wil die zeggen tegen Christus. Dus het is iedereen die zich vijandig tegen Christus openbaart, zich verzet tegen de waarheid van de Heer Jezus Christus, wie hij werkelijk is, zich verzet tegen het evangelie, die zich verzet tegen de ingang en de verdere verspreiding van het koninkrijk. En ik maak het expliciet en expres zo ruim, omdat we dat veel ruimer zouden zien dan alleen maar een imitatie Christus. Maar, zoals ik al aangaf, een aantal maanden terug, in een paar boodschappen waarin dat we overdacht hebben op Openbaring hoofdstuk 12 en 13 en het eerste stuk van Openbaring hoofdstuk 14, is iemand, een politiek leider, die zich verzet en die de christenen ombrengt. Denk maar aan bijvoorbeeld een Stalin, of een Hitler, of een Mao, om maar mensen uit de vorige eeuw te noemen, of een Kim Il-sung, om maar iemand te noemen, in onze dagen, de leider van Noord-Korea, is ook een antichrist. Maar hij verzet zich tegen het werk van God. Het is een openbaring, een uiting van die Christ, van die antichrist, die geest die nu al werkzaam is, en die zich in het laatst van de dagen, net voor de wederkomst van de Heer Jezus, en zijn volle macht zal manifesteren. En één bijzonder figuur, die de climax genoemd wordt, de antichrist. Maar die geest is nu al werkzaam. En dat is ook een beetje begrijpelijk, waarom dat die geest al werkzaam is in de dagen van Johannes. Want, om een keer te kijken naar een aantal teksten, zoals ik al aangaf, wat dacht je bijvoorbeeld van 1 Petrus 1 vers 20? 1 Petrus 1 vers 20. Dan wordt er gezegd over de Heer Jezus in vers 20. Hij is wel voorgekend voor de grondlegging van de wereld, maar in het laatst van de tijden geopenbaard terwille van u, die door hem gelooft in God, die hem heeft opgewekt uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft. Dus, het laatst der dagen hier, of het laatst van de tijden, beter gezegd, slaat hier dus op de eerste komst van de Heer Jezus. Dat is voor iedereen duidelijk, denk ik. Ja? Een andere tekst is bijvoorbeeld Hebreeën hoofdstuk 9, vers 26.
Het laatst van de tijd, dat is dan de eerste komst van de Heer Jezus.
Daar staat het duidelijk bij vermeld, hè? Het is niet moeilijk, hè? De uitleg die eruit volgt, kan je direct zien. Maar in het laatst van de tijden geopenbaard, terwille van u die door hem gelooft in God, die hem heeft opgewekt uit de doden. Dus wanneer, dat is bij zijn eerste komst, dat is niet bij zijn wederkomst dat de Heer Jezus. Dus het laatst van de tijden slaat daar heel duidelijk op. En dat is ook, ja. Daar gezien slaat het laatst van de tijden op de laatste fase van het eerste verbond. Oude verbond. Inderdaad. Want het is aan het laatst van de oude verbond dat God zijn volk bezoekt in de Messias, de Heer Jezus. Ja? Oké? Goed. Maar dat zal wel nog duidelijk komen, een beetje maar een keer. We gaan naar Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 9. Alle teksten die ik ga geven zijn verbonden met de eerste komst. Omdat je zal zien dat er veel verschillende uitdrukkingen zijn die allemaal dezelfde tijdsperiode beslaan. In 9 vers 26, daar staat er aan het einde, of aan het tweede gedeelte van het vers, maar nu is hij, eenmaal in de voleinding van de eeuwen, geopenbaard om de zonde af te schaffen door het slachtoffer van zichzelf. Nog een keer, eerste komst van de Heer Jezus, maar die nu op, beschreven wordt als de voleinding van de eeuwen. Ja? In dezelfde Hebreeënbrief, hoofdstuk 1, vers 1. Nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon. Nog een andere uitdrukking. Het laatst van deze dagen. En nu gaan we naar Handelingen hoofdstuk 2. Maar op de Pinksterdag, Gods geest wordt uitgestort en door Petrus dit gebeuren verklaard wordt met een profetie uit de profeet Joël. Hebreeën 2, Handelingen 2, excuseer, vers 16, daar zie je dat Petrus zegt, wat dat jullie hier zien, dat verschijnsel, is de vervulling wat gesproken is door de profeet Joël. Vers 16. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En wat geeft Joël voor zegt? En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God, dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Dus, laatste dagen hebben we al gezien, is begonnen met de komst van de Heer Jezus op aarde. Als de Heilige Geest wordt uitgestort, wordt er nog altijd gesproken over de laatste dagen. Mee akkoord? En uit 1 Korinthe hoofdstuk 10. Vers 11. Waar Paulus ons de reden heeft waarom al die dingen, al die gebeurtenissen met het volk Israël zo gedetailleerd opgeschreven zijn. En hij zegt er dit over. Al interessant om dan een keer voor de geest te halen, dat vele mensen dat hier niet graag lezen. Het Oude Testament is niet voor ons, wordt er gezegd, of niet veel voor ons. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons op wie de einden van de eeuwen zijn gekomen. Zie je dat? Einden van de eeuwen. Dus, al die verschillende uitdrukkingen wijzen eigenlijk geen naar één bepaalde periode. En ik neem terug mijn themaatje. De huidige dag was de dag van het Oude Testament, de dag van het Oude Verbond. Maar aan het einde van die dag begon iets een nieuwe dag. Die aanbrak met de komst van de Heer Jezus Christus op aarde. Ja? En wij bevinden ons in die overlappingsperiode, die hier zal afgesloten worden met de wederkomst van de Heer Jezus. Dan zal die nieuwe dag volledig aangebroken zijn. Weet je nog, twee bijbelstudies terug, dat Johannes het verleek met een dag die al ver gevorderd is, het is nog nacht, maar tegelijkertijd zie je al dat er licht komt van achter de bergen, dat de zon gaat opkomen. En wel, dat is die periode die vergeleken wordt. Dus, het laatst van de dagen, de voleinding van de eeuwen, begint met de komst van de Heer Jezus op aarde, en blijft duren tot aan zijn wederkomst. Maar hier heb je ook nog een keer laatst van de dagen, om het gemakkelijk te maken. Als Paulus spreekt, dat in de laatst van de dagen, wat zegt hij allemaal? Maar ik kijk bijvoorbeeld in 2 Timotheus hoofdstuk 3, dacht ik uit mijn hoofd gesproken. Dat er zware dagen zullen zijn. Timotheus 3 vers 1. Maar weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn. Dan wordt er een hele opsomming gegeven. Die doorloopt tot vers 4. Mensen die beschreven worden als meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Waarschijnlijk bezitten zij godsvrucht, maar de kracht ervan verloochenen zij. Dus, ook daar geeft Paulus aan dat naarmate de wederkomst van de Heer Jezus Christus dichterbij komt, wederkomst op de aarde, ja, wederkomst op de aarde, dat uiteindelijk in die dagen de mensen steeds maar meer en meer zullen qua karakter een houding vertonen die uiterlijk beleiden ze wel dat ze de Heer kennen, maar in een levensstijl blijkt absoluut het omgekeerde. En dat gaat ook gepaard met wat je vindt in hoofdstuk 4, vers 3. Want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerte voor zichzelf leraars zullen verzamelen, om zich het gehoor te laten strelen, en zullen het oor van de waarheid afkeren. Dat gaat hand in hand met elkaar. Zien we meer en meer gebeuren in onze dagen. En mensen graag steeds weer opnieuw nieuwe dingen horen. Nieuwe winden van leer. En vooral leringen die hun de oren strelen, die ze graag horen. Die niet tegen de haren inruist. Want de gezonde leer kan dikwijls, meestal, nogal vaak, scherp naar jou toe komen. En schildert wie dat je bent als je in het licht van God komt. Maar het is typisch, zegt Paulus, voor die periode dat mensen het niet meer kunnen verdragen. Ze verzamelen veel liever mensen rondom zich die uiteindelijk dingen spreken die ze graag horen. Het moet allemaal bemoedigend en opbouwend en versterkend en vertroostend zijn, maar het mag niet naar je toe komen en je op de proef stellen, je prikkelen. Maar goed, dit om me aan te geven dat er in een bepaald opzicht twee keer gesproken wordt over de laatste dagen. Laatste dagen in de zin, op het moment dat de Heer Jezus op deze aarde kwam, en wat God vele malen gesproken had, sprak in de laatste dagen in de zoon. Ja? En diep vanaf dat moment breekt er een overgangsperiode aan, overgangsperiode, die duurt tot aan de Heer Jezus zijn wederkomst. En dat is een overlapping, hebben we gezien, van twee dagen. Ja? Oude, want nu, alhoewel dat het nieuwe al aangebroken is en in onze levens in de christenen een realiteit wordt, is uiteindelijk het koninkrijk van God, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, op deze, hier nog in deze wereld niet gerealiseerd. Dat is pas straks, met de wederkomst van de Heer Jezus. Dan zal hij alles vernieuwen. Dus we zitten in die overgangsfase. Het is heel belangrijk om dat te zien. En het is kenmerkend, zegt Johannes, dat in deze overgangsfase, dat er al vele antichristen zijn. Dat die geest van die antichrist hem openbaart. En dat is nogal wiedes. Als je je herinnert wat we overdacht hebben een aantal maanden terug in openbaringen, dan ziet Johannes daar het visioen in de hemel. En hij ziet een kind dat geboren wordt. En dat kind, voor die vrouw die met haar benen open staat en dat kind begint te baren, staat er een rode draak. En die wil dat kind verslinden. Maar dat kind wordt weggerukt naar God en naar zijn troon. Toen hebben we gezien dat de Heer Jezus is. Die van meet af aan, zeg maar, door de boze verslonden wou worden. Maar hij is weggerukt naar de troon van God. Hij zit in de troon van God. En zie je dat hij in de troon van God zit, is er iets heel anders heeft er iets heel bijzonders plaatsgevonden. De boze is uit de hemel verdreven. Hij werd op de aarde geworpen. Want zijn macht was gebroken op het kruis van Golgotha. En Sidatien is hij verschrikkelijk kwaad. En openbaart hij zich in twee gedaanten in deze wereld. Het beest uit de zee, het beest uit de aarde. Weet je nog? Beest uit de aarde en beest uit de zee. Enerzijds de misleiding, het beest uit de aarde. Valse profeten, valse christussen. En anderzijds heb je het beest uit de zee, hebben we gezien, waren valse, of beter gezegd, politieke machten, die uiteindelijk de twee tactieken van de Satan voorstellen. Ofwel had hij meedogenloos vervolgen en terreur zaaien en broeders en zusters van ons afslachten, of anders zijn een andere tactiek is de misleiding. Met vele wonderen en tekenen, en valse profetieën, en valse prediking, en misleiding, op een verkeerd spoor zetten. Ja? Dus is het normaal, dat in die tussenperiode, zegt Johannes, vele personen opstaan, die antichristen zijn, die antichristelijke geest tegen Christus openbaren. Want, sedert het Golgotha's kruis, is de Satan de kop vermorzeld, zijn macht is gebroken, en nu is hij een verslagen vijand die hem niet gewonnen heeft, maar die tot de laatste minuut zal slachtoffers maken waar hij kan. Net zoals, gaan we dat dikwijls vergelijken, toen dat in de Tweede Wereldoorlog in 1944 de geallieerde landen in Normandië, ze planten dan even 1,1 miljoen soldaten neer in een paar dagen tijd, iedereen wist van dat is het einde van de oorlog. Maar Hitler's soldaten hebben heel fel gevochten. Het heeft toch een jaar geduurd ongeveer, voordat de troepen, de geallieerden in Berlijn stonden, en de bevrijding een feit was. En er zijn nog vele, vele tienduizenden, honderdduizenden mensen gesneuveld. En zo is het ook, in die tussenperiode dat we zijn, met de komst van de Heer Jezus, de eerste komst, en zijn overwinning die hij behaald heeft op Golgotha's kruis, en zijn hemelvaart, tussen zijn hemelvaart en zijn wederkomst, is die periode waarin dat de Satan nog altijd rondgaat en slachtoffers maakt. En werkt op zijn twee welbekende manieren. Ofwel zaait hij dood en verderf, ofwel misleidt hij. Begrijp je? Dat is hetgeen wat Johannes hier duidelijk wil zeggen. Zoals je hebt gehoord dat de antichrist komt, zijn er ook nu vele antichristen gekomen, waaraan wij weten dat het laatste uur is. En dan heel opmerkelijk, begint hij te spreken over mensen. Zij, zegt hij, zijn van ons uitgegaan, maar ze waren niet van ons, want als zij van ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar ze moesten openbaar worden dat zij geen van allen van ons zijn. Zie je dat die geest van die antichrist zich openbaart in gelovigen, mensen, die al jaren en dagen met gelovigen mee optrekken, die uiterlijk beleden hebben dat Jezus Heer is, die gedoopt zijn, die zich onder de gelovigen, ware gelovigen bevinden, maar die op een bepaald moment, zich zo geopenbaard hebben, zegt Johannes, dat ze duidelijk lieten zien dat ze niet van ons waren, dat ze geen wederom geboren, waarachtig christenen waren, en ze hebben dat bevestigd door van ons uit te gaan, ze zijn niet meer bij ons gebleven. En daaraan kunnen we zien, zegt Johannes, dat het geen ware gelovigen waren. Anders waren zij bij ons gebleven. Nu, dat is een gedeelte dat heel vaak misbruikt wordt als mensen een bepaalde kerk verlaten naar een andere kerk gaan. Daar gaat het hem hier totaal niet over. Het gaat hier over mensen die beleden hebben christenen te zijn, beleden hebben de Heer Jezus als Heer te kennen, maar die wat van ze van het begin af gehoord hebben, de leer van de apostelen, losgelaten hebben. En daarin hebben laten zien dat ze werkelijk niet behoren tot de christenen. Dat gaat allemaal wel een heel stuk duidelijk worden wanneer dan we gaan zien wat dat de apostelen bedoelt, of beter gezegd, hoe hij zijn kinderen nu wil behoeden en bewaren voor zulke figuren die blijkbaar een leer openbaren, zaken verkondigen die niet stroken met wat van het begin af is vertaald. Er zijn twee dingen, zegt Johannes, die jullie kunnen bewaren voor de misleiders. Die twee dingen noemt hij op. Eentje heb ik er al van gezegd. Vers 24. Laat wat u van het begin af gehoord hebt en die blijven. Vers 27. En wat betreft de zalving die u van hem ontvangen hebt, blijft in u en u hebt niet nodig dat iemand u leert, maar zoals zijn zalving u over alles leert en waar is en geen leugen, en zoals hij u geleerd heeft, blijft u in hem. Twee dingen worden er genoemd. Wat zij van het begin af hebben ontvangen en geleerd hebben, het evangelie dat hen overgeleverd is van de apostelen. En ten tweede, de zalving wordt hierover gesproken. Ook daar weer net hetzelfde, en dat moeten we leren. Apostelen namen zich vaak de vrijheid om bepaalde dingen met een andere naam aan te duiden, maar ze spraken over hetzelfde. De zalving hier, ik denk dat dat voor iedereen wel duidelijk is, de zalving die wij ontvangen hebben van de heilige is niet moeilijk om te weten wie dat is. Apostelen zeggen, of de discipelen zeggen tegen de Heer Jezus dat hij de heilige van God is. Dus in het Johannes Evangelie, als je dat wil natrekken, hoofdstuk 6, vers 69. Dus het is de Heer Jezus. En welke zalving hebben wij van de heilige ontvangen?
De geest
natuurlijk. Want het is door de Heer Jezus dat de geest van God op aarde is uitgestort. Dus het gaat hier om God, de Heilige Geest. Maar waarom noemt de apostel Johannes dat hier nu de zalving? Heeft daar een bedoeling mee? Ja, hij heeft daar een bedoeling mee. En het heeft ook een bedoeling dat hij aan die zalving verbindt de waarheid. En dat doet hij heel uitdrukkelijk. Vers 20. En u hebt de zalving vanwege de heilige en u weet alles. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet weet, maar omdat u die weet. En omdat geen leugen uit de waarheid is. Dus, zalving, waarheid, beide worden hier aan elkaar verbonden. En dat is heel logisch. Waarom? Omdat die personen die van die gemeente waren uitgegaan, zegden van zichzelf, beste mensen, beste broers en zusters, ja, jullie hebben van de apostelen het evangelie ontvangen. Maar wij hebben een bijzondere zalving ontvangen, waardoor wij ingeleid zijn in een diepere kennis. Een kennis die veel verder gaat dan de kennis van de apostelen. Als je die zalving niet hebt, zie je die kennis niet. En wij kunnen jullie inwijden in die kennis. Begrijp je waarom dat apostel Johannes zegt van? Maar jullie hebben een zalving. Een zalving die jullie in staat heeft gesteld om de waarheid te kennen. Want beide worden aan elkaar gekoppeld. Het is pas door de zalving dat je de waarheid kent. Het is pas door de geest van God dat je de waarheid aanneemt. En de waarheid is hier heel duidelijk de ware identiteit van wie dat Jezus Christus is. Een kennis waarvan dat de Heer Jezus, en ik heb het hier al verschillende keren gezegd, duidelijk heeft gezegd, een kennis die je niet kan ontvangen van vlees en bloed, maar die jou moet gegeven worden van wie? De Vader. De ware identiteit van de Heer Jezus wordt geopenbaard door de Vader. De ware identiteit van de Vader wordt geopenbaard door de Heer Jezus. Nu, die versen over die zalving zijn door de afgelopen tijden in de christelijke geschiedenis verschrikkelijk misbegrepen. Vooral het vers 27 was enorm populair. En ook in onze dagen hoor ik het vaak mensen citeren. Maar zoals zijn zalving u over alles leert. En waar is dat heel leugen? En zoals ze u geleerd heeft, blijft u in hem. En dan vers 20. En u hebt de zalving vanwege de Heilige en u weet alles. En er wordt nog heel uitdrukkelijk bijgezegd. Ja. En u hebt niet nodig dat iemand u leert. Oh, dat is bij velen en velen goede oren terechtgekomen. Als je die zalving hebt, moet je niks meer geleerd worden. Dat het zelf zal doen. Maar dat het zeker nooit kan betekenen dat iemand geen onderwijs moet ontvangen, blijkt wel uit het schrijven van deze brief zeker. Wat is Johannes hier aan het doen? Hij is aan het onderwijzen. Dus het wil zeker niet zeggen dat niemand geen onderwijs nodig heeft. En het wil ook niet zeggen, en daar wil ik naartoe, of het wil ook heel duidelijk zeggen, dat er geen mensen kunnen meer zijn in onze dagen, en ik hoop dat je dat goed leert zien en beseffen, die als leraars of profeten zich openbaren, en die zeggen dat ze een kennis hebben, een bepaalde zalving hebben, een bepaalde kennis hebben, die jullie als gewone leken niet kunnen hebben. Die hen van Gods wegen gegeven is om dat te openbaren aan mensen. En dat gebeurt in onze dagen ook. Mensen die zeggen profeten te zijn, die een kennis bezitten die de gewone leek niet heeft. Zij hebben een zalving en zij kunnen het vertalen. Leraars, profeten, zogenaamde mannen of vrouwen Gods, die zich tussen het volk van God en de Heere God inplaatsen, dat kan in onze dagen niet. Luister het goed. Dat kan in onze dagen niet. En ik zal u direct bewijzen waarom. Als je zo iemand hoort, die zegt, ben geroepen om een speciale profeet te zijn, ik heb een speciale boodschap, niet direct in het woord van God te vinden, ik zal het u een keer zeggen, ga maar naar huis. Je gaat niks missen. Als er een leraar hier komt, die zegt van, ja, ik heb toch wel een zalving van de Geest van God, die mij in staat stelt om een diepere waarheid uit de schriften naar boven te halen, die jullie niet direct kunnen zien, maar kijk, ik zal het uitleggen aan jullie. Ga maar naar huis, je gaat niks missen. Zoiets kan niet in onze dagen. Waarom kan dat niet? Wel, om dit gedeelte goed te begrijpen, moeten we samen eens naar de profeet Jeremia gaan. Jeremia hoofdstuk 31. Jeremia hoofdstuk 31. Afgelopen zondag hebben we al nagedacht over de geest van God. En het is heel belangrijk om te zien hoe de geest van God werkte in het Oude Testament. Hoe God handelde met de gelovigen uit het Oude Testament. En hoe dat nu gebeurt met de gelovigen uit het Nieuwe Testament, om het op die manier te zeggen. Dat is heel belangrijk om te zien. En in Jeremia 31 zou ik graag willen dat we lezen vanaf vers 27. Gewoon maar om de draad op te nemen, want eigenlijk begint het vanaf vers 29. En we gaan lezen tot en met vers 34. Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik het huis van Israël en het huis van Juda bezaai met zaad van mensen en zaad van dieren. En het zal gebeuren, zoals ik wakker ben geweest, om hen uit te rukken en af te breken, te verwoesten en te verdelgen en rampen over hen te sturen, zo zal ik wakker zijn om hen te bouwen en te planten, luidt het woord des Heren. Vers 29. In die dagen zal men niet meer zeggen, en nu volgt er een spreekwoord, de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn slee geworden. Maar ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven. Ieder die onrijpe druiven eet, diens tanden zullen slee worden. Zie, De dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik heer over hen ben, luidt het woord des Heren. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hen tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren, kent de Heere, want zij allen zullen mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heeren, want ik zal hun ongerechtigheid verheven en hun zonde niet meer bedenken. Wat gaat het hem hier over? De profeet Jeremia zegt dat er een moment zal komen dat het spreekwoord dat gesproken wordt, de vaders hebben onrijpe druiven geheden en de tanden der kinderen zijn slee geworden, dat die waarheid die daarin tot uiting komt, niet langer meer van toepassing zal zijn. Wat wordt er dan mee bedoeld? Kijk, onder het eerste verbond, was er tussen God en zijn volk een middelaar. Herinner je, wanneer het verbond van Sinaï aan de voet van Sinaï afgesloten wordt, en de Heer openbaart zich in zijn heerlijkheid, in dit gedonder, in de wolken, en in dat gedruis, en al die machtige dingen die daar op dat moment zichtbaar waren, is het volk verschrikkelijk bang. En ze zeggen tegen Mozes, Mozes, jij moet voor ons tot God spreken, en God moet door jou tot ons spreken. Jij moet als God zijn voor ons en ons vertegenwoordigen voor God. Dus Mozes treedt vanaf dat moment op als tussenfiguur om de raad van God, om Gods wil uit te leggen aan het volk en het volk vertegenwoordigen bij God. Ja? Dat eerste verbond heeft God gesloten met een stammengemeenschap. Israël, stammenvolk. En om de wil van God te kennen, in het begin was dat via Mozes, het volk kwam Mozes raadplegen, weet je wel, en op een duur heeft hij zoveel volk, dat zijn eigen schoonvader zegt van, zou je er niet beter nog een stuk of 70 aanstellen? Weet je wel? Maar, in gans dat oude bestel, zie je dat God uiteindelijk gebruik maakt van tussenfiguren. Als eerste Mozes, maar later kan je ze omschrijven als profeten, priesters en koningen. En allen werden ze van Gods wegen gezalfd met olie. Die olie toonde aan dat zij het medium waren waardoor God in communicatie treedde met zijn volk en waardoor zij konden in communicatie treden met God ten behoeve van het volk. Die zalving toonde aan dat zij uiteindelijk de geest van God in en door hen werkte om Gods wil bekend te maken en om het volk te vertegenwoordigen voor God. Dus de geest van God rustte alleen in het Oude Testament, werkte alleen door, op een paar uitzonderingen na, door profeten, priesters en koningen. Het was een verbond waarin dat er middelaars stonden tussen God en mensen. En wat gebeurde er natuurlijk, en jullie weten dat allemaal, als de koning getrouw was, à la bonheur, dan was het land gezegend. Maar was de koning ontrouw, dan boette het ganse volk mee voor de ontrouw van de koning. Vaak waren die ook beiden aan elkaar verbonden. Maar dat zeggen ze ook, als de vaders onrijpe druiven eten, en dat weet je wel, als je druiven eet die onrijp zijn, dat voelt aan je tanden stroef aan. En nog niet gesmaakt in je mond? Hij onreed, ja? En dan is het spreekwoord van, ja, vader eet een onrijpe druiven, maar de tanden van de kinderen zijn slim. In andere woorden, de vader eet onrijpe druiven, maar de kinderen dragen er de gevolgen van. En dat was het in het oude verbond. Wanneer dat uiteindelijk de vaderen, de leiders, koningen, priesters, profeten, ontrouw waren, werd het hele volk uiteindelijk geoordeeld. Begrijp je dat? Dus Zo werkt het in stammenverband, in het eerste verbond, het Oude Testament. Maar nu, en nu komen we bij dat de Heere zegt, dat nieuw verbond dat hij gaat sluiten, dan zegt de Heere, ik zal mijn wetten in het binnenste leggen, en die in hun hart schrijven, ik zal hen tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. En dan zegt hij het volgende, daar wil ik naartoe, dan zullen zij niet meer in ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder leren. Kent de Heere van, dat is de wil van de Heere voor jou, doe dat maar. Want dat was het geval in het Oude Testament. De profeet zei, zo spreekt de Heere, jij moet dat doen. Of de priester, of de koning. Maar zo zal het niet meer zijn onder een nieuwe verbond. Want zij allen zullen mij kennen. Van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heeren. Met andere woorden, iedereen onder het nieuwe verbond zal uiteindelijk de wil van de Heere leren kennen voor zichzelf. Hij zal het niet meer moeten aangezegd worden door iemand anders, een middelaar tussen God en die persoon in kwestie, maar hij zal zelf die wil van de Heere God leren kennen. Er zijn geen middelaars niet meer onder een nieuw verbond. Het is een heel ander bestel. Geen stammenverband niet meer en geen tussenfiguren niet meer. Helemaal anders. Waarom? Hoe kan dat nu? Omdat er verzoening zal gedaan zijn voor de zonde. En wanneer die verzoening gedaan is voor die zonde, dan kan er een heel nieuw verbond gesloten worden. Op een heel andere basis. Heel belangrijk om te zien. Want dit, zij allen zullen mij kennen, is een woord dat de Heer Jezus zelf citeert in zijn bediening. En weet je wanneer dat hij dat citeert? Ga maar eens naar Johannes hoofdstuk 6. Johannes hoofdstuk 6, daar vinden we dat zij tot wie de Heer Jezus spreekt begint te mopperen. De Heer Jezus legt uit dat hij het brood uit de hemel, dat uit de hemel is neergedaald is en dat zij ook van dat brood moeten eten, anders hebben ze geen leven, anders kunnen ze geen eeuwig leven hebben. En de Heer Jezus zegt dit op een bepaald moment, en aan het einde vers van vers 42, ze begrijpen niet, zeggen ze, hoe zegt hij nu, ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus antwoordde en zei tot hen, moppert niet onder elkaar, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij heeft gezonden hem trekt. En ik zal hen opwekken op de laatste dag. En nu komt het. Er staat geschreven in de profeten. En zij zullen allen door God geleerd zijn. Zie je dat? Dus daarmee heeft de Heer Jezus aan dat wat in Jeremia gezegd is over dat nieuwe verbond. Dat iedereen de ware identiteit van God zal kennen en omgang met God zal hebben, dat dit gebeurt van vanaf wanneer al? Van tijdens zijn bediening. Zegt hij heel duidelijk, jullie kunnen niet zomaar mijn identiteit, wie ik ben, erkennen. Om mij te kunnen erkennen, moet je dat van Gods wegen van de Vader gegeven zijn. En dat is niks nieuws. Dat is niks heel bijzonders. Jullie denken dat ik hier dingen verkondig die totaal ongehoord zijn. De profeten hebben het al gezegd. Zij zullen allen door God geleerd zijn. God openbaart zelf wie de Heer Jezus is. En dat is typisch voor het nieuwe verbond. Van sedert dat de geest van God op de aarde is uitgestort over de kinderen, de zonen en dochters van God. Want als je goed, je moet niet opzoeken voor mij, maar ik wil nog eens teruggrijpen naar die profetie in Joël, en dat is heel belangrijk om te zien, want daar wordt die waarheid ook nogmaals herhaald. En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God, dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profiteren, en uw jonge mannen zullen gezichten zien, en uw ouders zullen dromen. Ja, op mijn slaven en op mijn slavinnen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profiteren. Zie je dat? Op alle vlees. Niet meer alleen maar op koningen, profeten en priesters zal de geest van God rusten, maar op allen, jong, oud, mannelijk, vrouwelijk, wie dat je ook bent, op allen wordt de geest van God uitgestort. Zie je dat? Dus kan je nu begrijpen, en nu kom ik terug, ik hoop dat je dat goed begint te zien, kan je nu begrijpen waarom dat Johannes, als hij spreekt over de zalving, dat hij ook spreekt van de waarheid, dat hij die twee dingen aan elkaar koppelt. Want de waarheid, in vers 20 zegt hij, en u hebt de zalving vanwege de heilige, en u weet alles, of u weet allen, kan het ook vertaald worden, maar zeg maar, ik denk, geef de voorkeur u dan, u weet alles. En ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet weet, maar omdat u die weet. Dus Johannes zegt heel duidelijk, jullie hebben de zalving van Gods wegen ontvangen, en daardoor kennen jullie de waarheid. Jullie kennen de waarheid omtrent de ware identiteit, wie Jezus Christus is. En je moet die zalving hebben om die ware identiteit te kennen. Want daaraan kan je de geest van God van de geest van de antichrist onderscheiden. Zij die de geest van God hebben, kennen de Heer Jezus zijn ware identiteit. Alle andere geesten die werkzaam zijn en die menen hun ene kennis te hebben, kennen de ware identiteit van Jezus niet. En het feit dat jullie de Heer Jezus kennen, daaruit blijkt dat jullie die zalving hebben. Is dat een beetje duidelijk? Of niet? Zie je het verband tussen de profetieën, het Oude Testament, Pinksterdag, wat hier gezegd wordt? Het heeft alles te maken met het kennen van de Heere. Ja? Denk nu niet, en dan wil ik ook uit de wereld helpen, dat gelovigen uit het Oude Testament geen nieuw leven uit God ontvangen toen ze gerechtvaardigd werden op grond van geloof. Natuurlijk hebben zij ook in die zin nieuw leven ontvangen. Zeer zeker. Anders kan je nooit de Heere leren kennen. Dat is onmogelijk. Maar het mooie van het nieuwe bond is nu dat de Heere zich openbaart aan iedereen van dat volk. Van dat nieuwe volk, Gods nieuwe volk. Dat is het verschil met het oude.
En dat was dan ook dezelfde geest.
Natuurlijk.
Met de geest dat we nu ontvangen, Abraham had die geest dan ook ontvangen.
En die zijn elk nieuw leven, heel duidelijk. En Abraham wordt zelfs nog een profeet genoemd.
In de feit zie je hier ook allemaal profeet dan.
En in een bepaalde zin is elke gelovige een profeet, net zoals elke gelovige een priester is, en net zoals elke gelovige een koningskind is. Onder het nieuwe verbond. Iedereen. We zijn een priestervolk, een koningsvolk. Een heilige natie, zegt Petrus. Ja? Heel belangrijk om te zien. Dus vroeger handelde God door middel van tussenpersonen. Nu spreekt God rechtstreeks tot iedereen. Iedereen kent de Heere en heeft contact met de Heere persoonlijk. Moet niet zo gebeuren, het is niet nodig. En het kan gewoon niet dat er iemand anders die zegt van, ja, de Heer heeft tegen mij gezegd dat jij dat moet doen. Dan mag je altijd zeggen, oké, ik wil dat wel aannemen, maar ik ga even checken of het wel zo is. Ja, vandaar dat profetieën in het Nieuwe Testament onderzocht moeten worden. Veracht ze niet de profetieën, maar beproeft ze. En behoud het goed. Iemand kan verkeerd zijn als hij iets denkt te moeten zeggen naar iemand toe. Er zijn geen profeten meer in het Nieuwe Testament van zo spreekt de Heer. Die tussenrol is voor altijd vervallen. Er is slechts één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. En hij heeft ons allen van zijn geest gegeven. Allemaal. Dus zelfs een, onder het nieuwe verbond, nu zijn de leraars gegeven. Ja, apostelen, herders, profeten, leraars, evangelisten. Maar al deze mensen, niemand van hen heeft in die zin een zalving waardoor dat ze een kennis hebben die voor de gewone leek ontoegankelijk is. Vergeet dat. In principe, alles wat de leraars in de dag van vandaag onderwijzen, is voor iedereen toegankelijk. Alleen hebben zij de genade van God verkregen om meer inzicht, doorzicht en overzicht over de dingen te hebben en het ook over te kunnen brengen naar anderen. Maar wat ze ook doorgeven, is in principe voor iedereen toegankelijk. Dus leraars, zoals in het Oude Testament, die dingen openbaarden tussen God en de mens, zo zijn die in het Nieuwe Testament niet meer. We zitten in een heel andere systeem, een heel andere werking. Is dat een beetje duidelijk? Heel belangrijk om te zien, anders begrijp je deze tekst niet. Want dan kan er ook gezegd worden dat je alles weet. Want alles betekent niet dat je alle kennis hebt van de ganse Bijbel, maar dat je in beginsel alles weet. Want waar begint alles mee? Het evangelie. En het evangelie geeft ons de sleutel tot de ganse Bijbel. Want welke is de sleutel die de ganse Bijbel verklaart? Niet de Heilige Geest. De sleutel die je nodig hebt om de Bijbel werkelijk te verstaan. Jezus Christus moet je kennen. Wat deed de Heer Jezus met de Emmausgangers? Hij liet zien van in de beginnen wie dat hij was. En dat hij, door alle profeten en alle geschriften heen, dat al over hem geschreven was. Hij zegt dat hij de voleinding van de wet is. Dat betekent niet enkel maar dat hij de wet heeft vervuld en zich aan de 10 geboden gehouden. Nee. Alles waar de wet van sprak en naar heen wees in het Oude Testament, daar is hij de vervulling van. Alles. Alles. Sprak het Oude Testament van een koning die zou komen? Wie is die koning? Jezus Christus. Sprak het Oude Testament in beeld van een priester die zou optreden te behoeve van het volk? Wie is dat, die priester? Jezus. Sprak het Oude Testament van een offer dat moest gebracht worden? Ten behoeve van het volk. Wie is dat offer? Jezus. Sprak het Oude Testament van een profeet die zou komen? Wie is die profeet? Jezus. Sprak het Oude Testament van Israël dat zou komen? De zoon die uit Egypte zou geroepen worden? Jezus. Kijk maar in Matthäus. Jezus vervult de rol die Israël had moeten vervullen. Jezus is daar één vervulling van. Stond er een tempel? Eerst een tabernakel en later een tempel in het Oude Testament. Van wie sprak die tempel? Jezus. Hij zegt, ik ben de tempel. Breek hem af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Hij is van alles de vervulling. Dus als je de zalving hebt en Jezus kent, dan weet je alle dingen. Dan heb je de sleutel om de ganse schrift te verstaan. Of niet soms? En wat doet uiteindelijk God de Heilige Geest? Oh, hij leert ons alle dingen. De Heer Jezus heeft gezegd, wanneer dat die voorspraak komt, dan zal hij alles wat ik u onderwezen heb in herinnering brengen. Hij leidt ons dieper in de waarheid van het evangelie, in de waarheid van de schrift. Altijd maar dieper en dieper en dieper en dieper en dieper. Hij gaat niet verder dan wat van metafaan is gegeven. Nee, dat is nu juist het kenmerk van die valse leraars, van die valse profeten, van die antichristen, zoals ze hier worden genoemd. Maar kijk maar eens in 2 Johannesbrief. We gaan lezen vanaf vers 6. En dit is de liefde dat wij naar zijn geboden wandelen. En dit is het gebod zoals u van het begin af hebt gehoord, dat u daarin zou wandelen. Want er zijn vele verleiders uitgegaan in de wereld, die niet Jezus Christus als in het vlees gekomen beleiden. Dit is de verleider en de antichrist. Let op uzelf, opdat u niet te gronde richt wat wij bewerkt hebben, maar een vol loon ontvangt. En nu komt het. Ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Zie je? Zie je waarom dat die zalving, dat je niet nodig hebt om geleerd te worden in die zin, dat je geen buitenbijbelse openbaring moet hebben, niet verder moet geleid worden dan wat u van het begin afgegeven is? Johannes zegt heel duidelijk, blijf bij wat u van het begin af hebt gehoord. En de zalving zal u alle dingen onderwijzen. En je hebt die nodig, dat je een kennis hebt die verder reikt. Jullie weten alle dingen. Die mensen wilden gewoon die gelovigen meetrekken en zeggen dat ze een waarheid hadden die verder ging dan wat de apostelen hadden openbaard. Niet nodig, zegt de apostel. Jullie hebben al een bijzondere zalving. En die zalving heeft jullie al in de waarheid ingeleid. En jullie moeten in die waarheid blijven. Zie je? Dat is wat Johannes zegt. En dat is hetgeen wat wij ook moeten doen. Want uiteindelijk, sedert die dagen, zijn heel veel valse Christussen, valse profeten ook opgestaan. Het is begonnen, al beter gezegd, diegenen die wij best kennen, naar wie dat er een ganse religieuze godsdienst of religie is ontstaan, Mohammed, als profeet. Overduidelijk. En als je dan gaat bijvoorbeeld naar de vorige eeuw, of twee eeuwen terug, Charles Russell, stichter van de... Ja? En de stichter van de Mormonen, ken je die? Joseph Smith, ook iemand die verder ging. Zelfs een eigen Bijbel. Dacht je in de jaren 70 van de Jim Jones secte, die in Ghana collectief onder dwang zelfmoord moesten plegen. Wat dacht je van in de jaren 80 David Koresh met die secte in Amerika die daar streed tegen de politie een aantal dagen. Allemaal mensen die zegden een geest te hebben die hen gaf verdere openbaring dan de waarheid die geopenbaard is door de apostelen. Altijd. Dwaalleraars, of beter gezegd valse leraars, ik maak er nog een onderscheid in tussen dwaalleer en valse leer. Valse leer zijn altijd mensen, en je mag er donder op zijn, die altijd gaan zeggen een kennis te hebben die anderen niet hebben. Altijd. Dwaalleraars zijn mensen die een leer uit de Bijbel, bepaalde leer, één punt daarvan, heel bijzonder accentueren en tot alles maken. Waardoor dat het evenwicht dat de schrift aanreikt totaal uit balans is. En eenzijdig de waarheid wordt onderwezen, waardoor ze gelovigen op een dwaalspoor brengen. Ja? Een van die dwaalleren die in onze dagen heel, zeg maar, actief is onder evangelische christenen, vind je eigenlijk verwerkt in het gedeelte dat we dat straks gelezen hebben, dat Johannes uitdrukkelijk zegt over die vele antichristen, ze zijn van ons uitgegaan, maar ze waren niet van ons. Want als zij van ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn. Dus, wat zegt uiteindelijk Johannes daar? Je moet bij de waarheid, bij wat van het begin af aan verkondigd is, blijven. Weet je dat de Heer Jezus dat ook heeft gezegd? We gaan dat heel snel over, en lezen dat gemakkelijk over. Maar kijk eens in Johannes Evangelie hoofdstuk 8. Johannes hoofdstuk 8, vers 31. Jezus dan zei tot de Joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u waarlijk mijn discipelen. Als jullie blijven in mijn woorden, dan zijn jullie mijn discipelen. Zie je dat? Het feit dat iemand een discipel is, blijkt dat hij blijft bij het woord van God. In het woord van God. Dat hij volhardt in de weg dat hij heeft gekozen. Dat is hetgeen dat de Heer Jezus constant onderwijst. Kijk maar eens in Matteüs hoofdstuk 10, vers 22. Daar spreekt de Heer Jezus, in Matteüs hoofdstuk 10, spreekt hij zijn discipelen toe over de komende vervolgingen die hen te wachten staan. Maar jullie weten vanaf in het boek de Handelingen dat de vervolgingen beginnen uit te breken tegen de eerste christenen. En dan zegt de Heer Jezus tegen hen, in vers 21, hoe verschrikkelijk dat de situatie zal worden. Dat zelfs een broer zal overleveren. Tot de dood toe. En een vader zijn kind. En kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen doden. En u zult door allen gehaat worden terwille van mijn naam. En nu komt het, vers 22. Wie echter volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Zie je dat? Dus het blijkt dat de discipelen ware discipelen zijn, als ze volhouden en volharden tot de laatste snee. Dat is niet eenmalig dat de Heer Jezus dat zegt. Hij zegt dat ook in Matteüs hoofdstuk 24. Kijk maar eens, waar je opnieuw op dezelfde feiten wijst. Matteüs 24, vers 10. Daarvoor zegt de Heer Jezus hetzelfde. Matteüs 24, vers 10. En dan zullen velen te val komen, en elkaar overleveren, en elkaar haten. En vele valse profeten zullen opstaan, en ze zullen velen misleiden. En omdat de wetloosheid zal toenemen, zal de liefde van de velen verkoelen. Wie echter zal volharden tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal over het hele aardrijk worden gepredikt, tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Zie je dat de Heer Jezus hier ook voor zegt, of beter gezegd, erop wijst dat zij die volharden tot het einde behouden zullen worden. En ook dat vinden we niet alleen dat de Heer Jezus dat onderwijst, maar ook de apostel Paulus. Neem maar eens Kolossenbrief. Kolossen, ja. Hoofdstuk 1. Ja.
Als er is tot in vers 10 van Matteüs 24, dan zullen er velen vallen, die velen zijn dan christenen of niet christenen.
Ware, wederom geboren christenen kunnen nooit afvallen. Afval van heiligen bestaat niet, is onmogelijk. Als er mensen afvallen, dan blijken ze geen ware, wederom geboren christenen te zijn. Anders val je niet af. Het feit dat iemand nu werkelijk de Heer kent en behouden is, blijkt uit zijn volharding. Niet dat hij moet volharden om zijn hemel te verdienen, nee. Het feit dat hij behouden is, blijkt uit het feit dat hij volhardt. En dat wordt in onze dagen weinig of niet onderwezen. En toch is het onderwijs ook van apostel Paulus. Kijk maar eens in Kolossen hoofdstuk 1. Vers 21. Dat gaat over ons. Mensen die uit de volkeren gekomen zijn tot geloof in Jezus Christus. En u, zijn wij dus, die er vroeger vreemd aan was en vijandig gezind, was door uw boze werken, heeft hij echter, de Heer Jezus, nu verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig, onberispelijk en onstraffelijk voor zich te stellen. Als u, namelijk, blijft in het geloof, gegrond en vast, en zeg niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt. Zie je dat? Zie je de twee zijden die hier duidelijk staan? En dat is niet alleen hier. Ook in de brief aan de Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 3. Hebreeën hoofdstuk 3. Vers 4. Hebreeën hoofdstuk 3, vers 4. Dan staat er dit. Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar die alles heeft gebouwd is God. En Mozes was wel trouw in heel zijn huis als dienaar tot getuigenis van wat gesproken zou worden, maar Christus als zoon over zijn huis, wiens huis wij zijn, als wij de vrijmoedigheid en het roemen en de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Vers 13, zelfde hoofdstuk, vers 12 tot verband. Kijkt u uit, broeders, dat niet misschien in iemand van u een boos ongelovig hart is om af te vallen van de levende God, maar vermaand elkaar elke dag zolang het heden genoemd wordt, opdat niemand onder u verhard wordt door het bedrieglijke van de zonde. Want wij zijn metgezellen van Christus geworden, als wij tenminste het begin van het vertrouwen tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Zie je dat? Altijd die beide waarheden. Iemand werkelijk de Heer Jezus kent, bij de Heer Jezus behoort, als ook blijkt uit zijn leven, dat hij volhardt in die weg tot de laatste dag. En ik weet dat veel mensen daar moeilijk mee hebben, waarom? Omdat iedereen, en zeker hier in Vlaanderen, veel mensen kent, die een tijd hebben meegegaan, misschien zelfs 5 jaar of 10 jaar of 15 jaar, en terug in de wereld zijn gegaan, en dan zegt van, maar zijn al die mensen dan? De schrift zegt dat, ik zeg dat niet. De schrift zegt dat iedereen die de Heer Jezus kent, die werkelijk behouden is, dat dat blijkt uit zijn volharding. Daarin wordt dat gezien. En niet anders. Dus moeten wij met z'n allen heel goed ook vasthouden. Teruggaande naar 1 Johannes hoofdstuk 2. Vers 22, als er geen vragen zijn. Wie is de leugenaar dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Deze is de antichrist die de Vader en de Zoon loochent. Welke was de leer die op dat moment, zeg maar, door die mensen beleden werd? Niet dat hij niet geloofde dat Jezus Heer was. Dat was het probleem niet. Maar de kerk heeft vaak geworsteld met de identiteit van wie dat Jezus Christus is. En in dit geval waren er mensen die zeiden, ja, Jezus, hij is volmaakt God. En hij is volmaakt mens. Maar hij is niet één persoon. Die mens, Jezus, die jullie hier op de aarde hebben zien wandelen, is niet de Christus. De Christus is op hem neergedaald toen hij gedoopt werd. Maar toen hij naar Gethsemane gegaan is, is de Christus van hem weggegaan en is de mens Jezus gestorven aan het kruis. Maar God kan niet sterven. En ze vonden dat zo'n bijzondere openbaring, dat zij dat zagen, een bijzonder inzicht. En de kerk heeft daar vaak mee geworsteld. Met de identiteit van Jezus. Of waar zei hij maar, hij heeft twee naturen. Maar hij is ook twee personen. Maar hij is twee naturen en één persoon. Of waar zei men, hij is God. Maar hij was geen mens. Het was God die er op aarde wandelde. Maar geen mens. Of men zei, hij is mens en hij is geen God. Dus hier was het punt heel duidelijk. Dat men zei, van kijk, Jezus is de Christus, de gezalde van God, niet die mens Jezus die naar het kruis gegaan is een mens Jezus, hij is niet de Christus. De Christus heeft hem verlaten voordat hij naar het kruis is gegaan. Dat leerde men. Maar wat zijn de gevolgen daarvan? Kijk, zegt Johannes in vers 23, als je de Zoon loochent, als je loochent dat Jezus de Zoon van God is, als je hem niet herkent als de Zoon van God, dan zegt hij, heb je ook de Vader niet. Wie de Zoon loochent, iedereen die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wat wil je dan mee zeggen? Als je de Zoon van God niet herkent, dan kan je ook moeilijk zeggen dat je gemeenschap met de Vader hebt. Onmogelijk. En als je zegt dat je iedereen die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet, en wie de Zoon beleidt, heeft ook de Vader. Zie je dat? Dus als je de Heer Jezus als Zoon van God erkent, dan kan je gemeenschap met God, God de Vader hebben. Maar als je de Heer Jezus niet herkent dat hij de Zoon is van de levende God, schepper van hemel en aarde, om wie alle dingen zijn, en door wie alle dingen zijn, en tot wie alle dingen zijn, kan je nooit de Vader kennen. Dus, mensen zoals de Jehovah's getuigen, die zijn dat Jezus niet de Zoon van God is. Niet God en het vlees hier op aarde geopenbaard, kunnen nooit of nimmer een relatie met God hebben. Misschien zei je, maar zo zit het al, zo heb ik hier gezegd. Ja, ik ga het nog veel zeggen, om de hele volgende reden, vanmorgen nog, recentelijk aan de telefoon gehoord, een gemeente hier niet zo ver af, ja, hele brave mensen, je kent ze ook, ik ga geen namen noemen, maar die gewoon nu al durven zeggen, dat is de tijd waarin we leven, maar straks gaan we ook die Jehovah's getuigen bij de Heere zien hoor. Zo'n dagen leven wij. Zo'n dagen leven wij. De verwarring wordt steeds meer en meer en groter en groter. En dat komt, waarom? Niet moeilijk. We hebben het gelezen. De laatste dagen. Mensen horen niet meer graag de dingen van het woord van God zoals het onderwezen wordt. Ze horen veel liever plezantere dingen omdat ze er goed bij voelen. En alles wordt ingezet op de beleving. Goed voelen, goed ervaren. Maar niet op wat de schrift leert. Waarheid is niet belangrijk in onze dagen. Ja, die leer en die waarheid en dat is kiezuring, dat zorgt maar voor problemen. Dat dreeft mensen uiteen. Maar Jezus Christus brengt mensen samen. Dat wordt er geleerd in onze dagen. En het zal het er niet op verbeteren. Dus zie je waarom dat het zo belangrijk is dat wij aan de hand van deze brief met z'n allen terug naar de basis gaan. Teruglezen, zie je waar het om gaat. Als je de ware identiteit van Jezus Christus niet kent, kan je nooit of te nimmer gemeenschap met God hebben. En die ware identiteit van wie dat Jezus Christus is, is onlosmakelijk verbonden met God de Heilige Geest. Het is God die het door jou openbaart. Het is de Geest die jou een vernieuwend werk werd, opdat je tot geloof komt. Want het geloof, het vertrouwen en wie dat God is en wie dat Jezus Christus is, is geen mensenwerk. Niemand kan er van nature geloven in Jezus Christus. Het geloof is een geschenk, een werk van de genade van God. Dus het is niet zomaar een aantal feiten omtrent de persoon van Jezus aannemen, zoals er in onze dagen zoveel en zo gemakkelijk geleerd wordt. Er moet een openbaring zijn van Gods wegen door de Geest, opdat je de ware identiteit van Jezus ziet. En je daar ook aan onderwerpt en daarvoor buigt. En hem ook herkent als de Heer van je leven in de praktijk. Anders kan het niet. Wil jullie bewaard blijven, zegt Johannes. Vers 24. Wat u betreft, laat wat u van het begin af gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u van het begin af gehoord hebt, dan zult u ook in de Zoon en in de Vader blijven. Zie je dat? Wij moeten blijven in de waarheid van het evangelie. Als wij dat met z'n allen doen en in die waarheid blijven en vanuit die waarheid leven, daarom hebben we ook de Geest van God ontvangen. Wat doet hij eigenlijk in ons leven? Zondagmorgen over nagedacht, maar spijtig genoeg niet tot de essentie gekomen van wat de Geest van God, waartoe hij ons gegeven is. Hij leidt ons in die waarheid. Hij doet ons die waarheid veel beter begrijpen en inzien. En hij zorgt dat we vertrouwen krijgen. Dat we werkelijk de waarheid geloven. Dat je rotsvast geworteld wordt in die waarheid. En dat je de kracht krijgt, de kracht hebt, om wat je leert in je leven te praktiseren. Want als je wat het woord van God aanreikt, vertelt aan een ongelovige, ja maar, dat is niet te doen. Dan ziet hij dat als een zwaar juk. Maar door de kracht van Gods Geest is het een heel, mijn last is licht, zegt de Heer Jezus. Zijn geboden zullen we zien, kijk eens naar hoofdstuk 1 Johannes hoofdstuk 4, vers hoofdstuk 5. 1 Johannes 5, vers 3. Want dit is de liefde van God, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Zie je? Waarom zijn zijn geboden niet zwaar? Als je uit God geboren bent, ben je van binnen helemaal veranderd. En kijk je heel anders naar wat God van jou verlangt. Dan is dat een lust en een plezier om dat te doen. Terwijl iemand die God niet kent, zegt van, mogelijk is dan. Begrijp je? En daarom, als wij en van meet af aan blijven in wat we gehoord hebben, dan zal die volle belofte die hij ons heeft beloofd in vers 25 ons deel zijn, het eeuwige leven. Ja, het eeuwige leven hebben we nu al. Als je gemeenschap hebt met God, dit is het eeuwige leven, zegt de Heer Jezus Johannes hoofdstuk 17 vers 3, dat zij u kennen, de Vader, en hem die hij gezonden hebt. Dus het kennen van God is eeuwig leven. Maar de volle zegen daarvan, dat hebben wij nu nog niet. We moeten wachten tot straks, tot de Heer Jezus terugkomt. Dan gaan we die volle zegen genieten van de belofte die ons is gegeven. Dit heb ik u geschreven, zegt Johannes, over hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving die u van hem hebt ontvangen, blijft in u. En hij hebt niet nodig dat iemand u leert, maar zoals zijn zalving u over alles leert, en waar is en geen leugen, en zoals hij u geleerd heeft, blijft u in hem. Het is de geest van God die ons gegeven is, en die voor altijd bij ons blijft, die ons verder leidt in de waarheid. En hoe verder we in die gewaarheid geleid worden, hoe groter ons vertrouwen zal zijn, hoe dieper dat onze vreugde zal zijn, hoe vaster dat we zullen staan, hoe krachtiger dat we zullen staan en wandelen in deze wereld, en bewaard zullen worden en onderscheidingsvermogen zullen hebben om te doorzien welke nu een werk is van de geest van God of van een andere geest. Dat is hetgeen wat Johannes ons heel duidelijk leert. Want uit die waarheid komt geen leugen voor, zegt Johannes. Als de werkelijk de geest van God is die aan het werk is, dan openbaart hij, dan mag je altijd alles toetsen. Want als de geest van God openbaart aan iemand, mag je dat toetsen aan wat van meet af aan is geleerd. En ik hoop dat je dat ook doet. Dat de dingen die jou misschien nieuw in het oor klinken, die we week na week met elkaar overdenken, dat je ze toetst aan de waarheid. Als het niet een overeenstemming is, wat dat van meet af aan door de apostelen is geopenbaard, dan is het geen werk van de geest van God. En dat moeten we doen met z'n allen. We moeten terug kijken en horen en goed luisteren wat van de geest van God werkelijk is. Want dat blijkt, zegt Johannes, dat je mag toetsen aan wat van meet af aan is verkondigd. Dat is de toets. Later gaan we daar nog verder op ingaan. We komen daarop terug in 1 Johannes hoofdstuk 4. Gaan we terug verder daarover nadenken.